Goed, we gaan lezen uit twee gedeelten, twee brieven. De eerste 1 Korinthe 13 uiteraard. Als we het hebben vanavond over de liefde, het koninkrijk van de liefde. Dat is niet een Bijbelse uitdrukking, het koninkrijk van de liefde. Maar het is uiteraard wel Bijbels om het over de liefde te hebben. Dat is het doel van vanavond. 1 Korinthe 13 is uiteraard heel bekend, maar we gaan het toch lezen. Ik was laatst op mijn bruiloft en daar ging het ook over 1 Korinthe 13. En dat was niet de eerste bruiloft, want het gaat vaak over de liefde natuurlijk als je een trouwdienst meemaakt. Maar we gaan het vanavond eerst even lezen en daarna nog een stukje Efeze 4. Ik lees op de Telos-vertaling: als ik in de talen van mensen en van de engelen spreek, maar ik heb geen liefde, dan ben ik klinkend koper of een schelle cymbaal geworden. En als ik profetie heb en ik weet alle verborgenheden en alle kennis, en als ik al het geloof heb, zodat ik bergen verzet, maar ik heb geen liefde, dan ben ik niets. En als ik al mijn bezittingen uitdeel en als ik mijn lichaam overgeef om mij te beroemen, andere vertaling, om het te verbranden, maar ik heb geen liefde, dan baat het mij niets. De liefde is langmoedig, is goede tieren. Liefde is niet jaloers, praalt niet, is niet opgeblazen, handelt niet onwelvoegelijk, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet toe, verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verblijdt zich met de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. De liefde vergaat nooit, maar hetzij profetieën, zij zullen er niet gedaan worden. Hetzij talen, zij zullen ophouden. Hetzij kennis, zij zal er niet gedaan worden. Nou, tot zover dit stukje. Dan uit Efeze 4. Er zijn natuurlijk veel gedeeld over de liefde. Denk ook al aan 1 Johannes 4. Daar zullen we ook nog wel iets uit lezen. Maar de inleiding beperk ik tot deze twee gedeelten. Efeze 4 vanaf vers 11. Daar gaat het over de Heer Jezus die door God verhoogd is. En dan staat er in vers 11, hij, dat is dus de verhoogde Heer Jezus, heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars om de heiligen te volmaken tot het werk van de bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus. Opdat wij niet meer onmondigen zijn, heen en weer bewogen en rondgedreven door elke wind van de leer, door de bedriegerij van de mensen, door hun sluwheid en om door listen te doen dwalen. Maar terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde, in alles opgroeien tot hem die het hoofd is, Christus. Uit wie het hele lichaam, samengevoegd en verbonden door elk gewricht dat de ondersteuning verleent, naar de werking die elk deel is toegemeten, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouw van zichzelf in liefde. Tot zover de lezing uit het woord van God. Nou, het is de vijfde avond dus. En we proberen na te denken over het koninkrijk van God. Het koninkrijk wat nu zich manifesteert in de levens van de gelovigen. Maar ook het koninkrijk wat straks zal komen. Daar hebben we de eerste avond over nagedacht, het koninkrijk van Christus. En dat is de dag van de Heer, de dag van Christus. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kijk af en toe het journaal eens en dan denk ik, tjonge, Heer Jezus, ik zou het zo ontzettend fijn vinden als u deze warboel gaat regeren. Hè? Hij zal deze aarde regeren in gerechtigheid. Hoe dat zal gaan, precies, daar ben ik heel benieuwd naar, want er zijn zoveel volken en zoveel problemen. Maar hij zal het doen. En dan in de gerechtigheid 1000 jaar zal die heerschappij van hem duren. En daarna geeft hij het koninkrijk aan de Vader. En dan zal God alles zijn in allen. Dan zal elke vijand onttroond zijn. En dan zullen wij als gelovigen voor eeuwig op de nieuwe aarde of in de nieuwe hemel zijn. Dat vooruitzicht is natuurlijk fantastisch. Nou, tot die tijd leven wij in een wereld die onder de macht is van de duivel. Onder de macht van de Satan. En de mens die zijn eigen begeerte volgt, de begeerte van zijn hart, is verduisterd en heeft zich gestort in een verkeerd denken en onreinheid. Nou, we weten het allemaal. Maar de Heer Jezus, die heeft zijn Heilige Geest gegeven. De Geest van de Vader eigenlijk. Aan ieder die gelooft in het woord dat uitgaat door zijn discipelen, door zijn dienstknecht. Dat woord wat verkondigd wordt is altijd aangaande de Zoon. Misschien kun je dat even opzoeken uit Handelingen 14. Dat zaad waar we het over gehad hebben, weet je nog? Dat die zaaier ging uit om te zaaien, Matteüs 13. Dat is het woord van de Heer. En eigenlijk is dat hetzelfde als de Heer. Dus het evangelie is de verkondiging van een persoon. Die persoon is de Christus, de Heer Jezus, wat hij gedaan heeft. En als je de Handelingen 14 leest, een stukje, dan staat daar in vers 3, in mijn vertaling. Zij bleven dan geruime tijd met vrijmoedigheid spreken over de Heer. Zie? Die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade door te geven dat tekenen en wonderen door hun handen, dat zijn Paulus en Barnabas, gebeurden. Dus die Paulus en Barnabas, die zijn hier aan het zaaien, zoals Matteüs 13 dat heeft voorspeld. Het is het woord van de Heer, het is de Heer die dat zelf bewerkt in hen. Het onderwerp van hun prediking is de Heer. Dat kun je ook in hoofdstuk 13 zien. Hè? Bijvoorbeeld in even daarboven, dan zie je in vers 49 staan. Het woord van de Heer werd door het hele land verbreid. De zaaier ging uit om te zaaien. En een ieder die dat woord aanneemt, die behoort tot het koninkrijk van God in zijn innerlijke, ware, werkelijke deel. Even zien. In vers 4 zie je dan in Handelingen 14 staan. De volksmenigte van de stad nu werd verdeeld. Dus altijd het gevolg als het woord van de Heer gebracht wordt. Je hebt mensen die het aannemen, je hebt mensen die het verwerpen. Dat zaad, dat is het woord van de Heer. Het moment dat iemand tot geloof komt, dan gaat dat zaad in hem zijn werk doen. En dat lezen we, en dat heb ik op je samenvatting ook gezet. De eerste kleine tekst eigenlijk, in 1 Thessalonicenzen 2. Daar zegt Paulus, daarom ook danken wij God onophoudelijk dat u, toen u van ons het woord van de prediking van God hebt ontvangen. Dus dat is ook wat ze in Handelingen 14 deden, dat ze de Heer brachten, het woord van de Heer. Het evangelie van God. Dan zegt hij, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar zoals het waarlijk is, als Gods woord. Dat werkt in u, zie je dat? Dus dat zaad, zoals Matteüs dat ook zo treffend beschrijft in die gelijkenis, ja, dat zaad valt in aarde, dat draagt vrucht. Dat woord, dat werkt in de gelovigen. Dat werkt ook in ons. Het is niet een boek met letters, maar het is het levende woord van God. Dat is een mysterie, het is een geheim. Dat deze woorden die op papier staan, door de Heilige Geest gebruikt worden om in ons te werken. Dat is echt een wonder. En wat is dan het doel van dat werken van dat woord? Nou, dat is heel eenvoudig. Dat de Heer zelf, die dus nu afwezig is, de koning, hè, werd verworpen door Israël. Heb ik jullie verteld de tweede avond. En hij is nu niet hier. Hij is buitenslands gegaan, ver weg, zegt Lucas 19. Maar zijn gezindheid, zijn persoon, wordt zichtbaar in de gelovigen. In het lichaam van Christus. Want wij zijn zijn lichaam. En hoe wordt dat dan zichtbaar? Door de liefde en de waarheid. Het lichaam dat zichzelf opbouwt in de liefde, heb ik net voorgelezen in Efeze 4. Dus dat woord dat werkt in ons. En zoals een andere plaats in Johannes 15 dat zegt, dat is vrucht dragen. Hè? Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, die neemt hij weg, de Vader. Maar elke rank die wel vrucht draagt, die snoeit hij. Hè? Die, of die reinigt hij, andere vertaling. Dus de Vader is bezig met u, met mij, met jou, om de gezindheid van de Zoon openbaar te maken. Nou, dat is een heel lang proces. Ik heb jullie wel eens verteld over die druivenstruik bij ons in de tuin. Nou, afgelopen juli kwamen er een paar druifjes aan, na weet ik hoe lang. En nu is die weer helemaal... Er zit niks aan nu weer. Hè? Dat is met ons ook vaak zo. It takes time, om het zo maar te zeggen. Ja? Nou, de Heer zegt in Johannes 13, dat staat dan weer daaronder op je samenvatting. En dat is een heel belangrijke tekst in Johannes 13. Een nieuw gebod geef ik u. Nieuw. En nou komen we bij een punt waar eigenlijk door heel veel christenen niet echt goed onderscheiden wordt. Want hij zegt niet een oud gebod, want nou ja, je weet dat in het Oude Testament staat, heb je naast de lief als jezelf. Maar dat is niet het gebod. Hij zegt een nieuw gebod geef ik. Dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Dat ook u elkaar lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat u mijn discipelen bent als u liefde hebt onder elkaar. Liefde onder elkaar hebt. Dus dat woord wordt gezaaid. En er zijn een heleboel discipelen in dat koninkrijk der hemelen, weet je nog, die helemaal geen ware liefde voor de Heer Jezus hebben. Maar hij zegt hier, hoe herken je nou die echte discipelen? Nou, die herken je hieraan dat ze liefde hebben onder elkaar. Ja? En dat is niet zomaar liefde. Dat is niet de liefde van de wet. Nee, dat is de liefde van de Heer Jezus zelf. Zoals Hij ons heeft lief gehad. Hoe heeft Hij dat gedaan? Ja, toen wij nog... Vijf. Juist. Toen wij nog vijanden waren. Dat kun je in Romeinen 5 lezen. Ik zal het even voorlezen. Romeinen 5. Er staat... Toen wij nog krachteloos waren, is Christus de rechtertijd voor goddelozen gestorven. Want ternauwernood zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Immers, voor de goede heeft misschien iemand nog wel de moed te sterven. Maar God bewijst zijn liefde tegen ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Een nieuw gebod geef ik je. Heb elkaar lief, zoals ik dat heb voorgedaan. Nou, dat lijkt een vrij hoge standaard, toch? Vind je niet? Ik zal er zo nog iets over zeggen, maar eerst even dat stukje eronder. Het Koninkrijk van God wordt dus hierdoor gekenmerkt dat de volgelingen van de Heer Jezus elkaar lief hebben. Zoals de Heer Jezus ons heeft lief gehad. Dus tot het einde. En ook toen wij nog vijanden waren. Helemaal niet zo lief, aardig en vriendelijk. Nee, Hij had ons gewoon lief. Hij heeft een daad van liefde laten zien door zich te geven aan het kruis. Maar voor die tijd was er een wet. En die zei, u mag geen wraak nemen of wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. Nou, de wet neemt onszelf als de norm. Nou, zoals ik behandeld wil worden, zo behandel ik een ander. Matthäus 7, vers 14 of 12. Zoals jij wilt dat een ander jou doet, dan moet je ook de ander behandelen. Weet je wel, dat is de wet. Maar het christendom zegt, nee, Christus is de norm. Als ik de norm ben, zal ik de ander niet benadelen. Maar als Hij de norm is, dan zal ik mezelf voor die ander geven, wie het ook is. Nou, kijk even naar de praktijk van het gemeenteleven vandaag de dag. Waarom zijn er zoveel problemen en is er zoveel moeite? Dat is eenvoudig, omdat de liefde zoals die daar staat in 1 Korinthe 13, waar we straks iets over gaan lezen, die is er niet echt, toch? Of wel? Ik kijk even naar ons eigen leven. Waarom is dat zo moeilijk? Om die liefde te etaleren die hier staat.
Heeft iets met ego te maken.
Ja, dat is... Dat, we hebben die liefde volslagen niet. Nee, het is de liefde van God.
Nee. En als we dan op geen enkele wijze aan God vragen om dat door de geest aan ons te geven, ja, dan komt het ook nooit.
Nee. Maar het is wel zo dat wij door de Heilige Geest de natuur van Christus deelachtig zijn geworden. De goddelijke natuur. En die natuur van God heeft de broeders lief. Dat is een feit. Ja? Dat wil ik even voorlezen voordat we...
De natuur van God wel.
Wat zeg je?
De natuur van God wel.
Ja, maar die is in jou. Ja.
Dus... Ik zeg ook niet dat die potentieel niet aanwezig is. Ah. Maar dat andere is ook nog gewoon aanwezig.
Nou, ik ga zo twee oorzaken noemen waarom die liefde zo moeizaam bij ons en bij mij zichtbaar is. Maar troost je, het is een groeiproces. En als je echt wil, als je echt het verlangen hebt dat Gods geest jou daarin leidt, dan zal hij dat ook zeker doen in je leven. Vroeg of laat. Maar eerst even iets uit 1 Johannes 3. Want God is een God die zijn belofte waar maakt. Hè? Ik wil eerst iets lezen uit 1 Johannes 3, vers 10. Je moet even goed begrijpen dat de eerste brief van Johannes ons de dingen laat zien zoals ze in principe zijn. Hij geeft gewoon door, dit is het kenmerk van een gelovige en dit is het kenmerk van een ongeloof. Dat het niet altijd in ons leven zichtbaar is, is een heel ander verhaal. Maar het zijn gewoon de principes van het nieuwe leven. Dat is 1 Johannes. Als ik bijvoorbeeld zeg sneeuw is wit, dan kan ik ook wel eens bruine sneeuw tegenkomen, want dat ligt langs de weg. Maar het principe is duidelijk, sneeuw is wit, punt. Een gelovige heeft lief, punt. Dat is zijn statement hier in 1 Johannes 3, vers 10. Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar. Ieder die de gerechtigheid niet doet, is niet uit God en wie zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u van het begin af hebt gehoord, dat wij elkaar zouden lief hebben. Dus dat van het begin, dat betekent vanaf het moment dat de Heer Jezus dat heeft geboden. En als je dan 1 Johannes 4 ernaast legt, vers 7. Er staat, geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, heeft God niet gekend, want God is liefde. Nou, vers 11, geliefden, als God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Ja? Nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Vers 19, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Als je naar het boek Hooglied kijkt, laatst nog over gepreekt. Dat is een prachtig boek. Maar dan zie je dat de bruidegom, wat doet de bruidegom? De Heer. Hij vertelt de bruid voortdurend zijn liefde voor haar. En in het begin is ze een beetje aarzelend en een beetje twijfelachtig. En dan steeds meer als het boek verder gaat, dan wordt ze meer overtuigd van haar liefde voor hem. Waarom? Omdat ze steeds zijn liefde voor haar hoort. Zo is het in een huwelijk trouwens ook. Hè? Als een man niet input geeft, komt er ook niks terug. Dat heb ik ontdekt. Wauw.
Andersom ook.
Nee. Andersom niet.
Nou, nee, klopt.
Voor mij niet. Als ik niks geef, komt er niks terug. Ja. Hoe meer ik geef, hoe meer er terugkomt.
Ben ik even blij.
Ja. Dat is echt zo. Dat zo werkt het bij een vrouw. Tenminste, 9 van 10 keer.
Vrouw,
bij mijn vrouw, ja. Bij heel veel andere vrouwen.
Dat staat ook in de weg.
Ja. Even voordat ik die twee oorzaken ga noemen, want waarom is er zo weinig liefde in de gemeente vandaag? Eerst nog even naar de kenmerken van de liefde. Hoe weet je nou of je te maken hebt met de liefde van God? Nou, daarvoor gaan we dus even terug naar 1 Korinthe 13. Want liefde kan ook heel makkelijk geveinsd worden, hè? Romeinen 12 of zegt, de liefde zij ongeveinsd. Het moet niet een soort toneelstuk worden. En daarom heeft Paulus 1 Korinthe 13 geschreven aan die gemeente die zichzelf helemaal geweldig vond. En ze hadden alle kennis, ze hadden alle woord, ze hadden alle gaven. Het was daar een gezegende gemeente, maar ze hadden geen liefde. Dus ja, dan heb je niks.
Geen gezegende gemeente.
Nee, klopt. Maar ik bedoel eigenlijk gezien wat God gaf aan ze. En dat is vandaag nog steeds, hè? Hoe meer kennis een gemeente heeft, of een persoon, laat ik het even heel persoonlijk houden, hoe groter het gevaar is dat de liefde uitdooft. Want kennis maakt opgeblazen. Ja. Dan zie je ook vaak bij mensen die heel geleerd aangelegd zijn, intellectueel aangelegd zijn, dat ze wat moeite hebben met de sociale kant van het leven, laat ik het even zo zeggen. En anderzijds, de gaven, ze hadden alle gaven, genezing, talen, profetie, alles was aanwezig daar. Maar ze hadden geen liefde. Dus daarom schrijft Paulus dat hoofdstuk. Eerst hoofdstuk 12, om die gaven in de juiste orde te plaatsen. Het belangrijkste waren niet die uiterlijke gaven, maar juist de stichtende gaven. En in hoofdstuk 13 zegt hij, als ik in de talen van de mensen en van de engelen spreek, wat zij dus heel, heel belangrijk vonden, maar ik had geen liefde, ja, dan maak ik geluid, maar dan heeft het geen waarde. En als ik de profetie heb en alles weet, alle verborgenheden en alle kennis, en als ik al het geloof heb, maar ik heb geen liefde, dan heb ik ook niks. En vers 3 zegt dan, als ik mijn lichaam overgeef, dat is het fanatisme, het religieuze fanatisme, om mij te beroemen, maar ik heb geen liefde, dan baat het mij niets. En dan komt die beschrijving, het karakter van de Heer Jezus. De liefde is geduldig. Dat is het eerste kenmerk van de liefde. Je kunt wel liefde veinzen. En heel aardig en liefde om tegen elkaar. Hallo, fijn. Maar hoe weet je of de liefde van God in iemand aanwezig is als die geduldig is? Heb geduld met allen. Verdraag elkaar. Aanvaard elkaar, weet je wel. En als je gelijk jouw zin wilt doordrukken en je wil gelijk het resultaat zien wat jij voor ogen hebt, ja, dat is niet de liefde, want God heeft geduld met ons. En de Heer Jezus had geduld met zijn discipelen. 3,5 jaar waren ze totaal eigenwijs en hij heeft ze lief gehad tot het einde. Ja? Zijn wij dan geduldig met elkaar? Ik zeg het eventjes rechtstreeks. Nee toch? Nee. Vaak niet. Maar de liefde is ook goede tieren, dat betekent goedheid. Hè? Dus je merkt aan mensen dat ze het goede willen doen voor de ander. Ze is niet jaloers. En Paulus die begint met allemaal dingen van niet. Omdat die Corinthiërs het allemaal wel hadden namelijk. Daarom begint hij met niet. De Corinthiërs waren wel ongeduldig, hadden geen goedheid en waren wel jaloers op elkaar. Want ze zeiden, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos en hij heeft die gaven en die wil ik ook enzovoort. Is niet opgeblazen en praalt niet. Is niet, kijk mij eens. De liefde van God maakt iemand rustig, bezonnen, waardig, nederig. En niet iemand die zo graag op de voorgrond wil staan of die zichzelf wil presenteren. Ze handelt niet onwelvoeglijk, de liefde. Het zijn allemaal kenmerken van de liefde, dit. Het is de natuur van God, de natuur van de Heer Jezus. Ja, wat is onwelvoeglijk handelen? Dat is hard, ontactisch, kritisch, kwetsend handelen. Dat doet de liefde niet. Zoek niet haar eigen belang. Zoals de Corinthiërs dat met die gaven deden. Ja? Maar hij zegt in hoofdstuk 12 en 14, als je een gave van de Heer hebt, is leuk, maar gebruik je hem ook wel op de juiste wijze, dat je de ander sticht, dat je de ander dichter bij de Heer Jezus brengt. Maar de liefde, die doet dat. Ja? Ze wordt niet verbitterd, dat is ook eentje. De liefde vergeet alle dingen die tegen haar zijn gedaan. Ze vergeeft hun vader, want ze weten niet wat ze doen. De Heer Jezus werd niet verbitterd door het onbegrip van zijn discipelen. Wij worden ook in ons leven vaak teleurgesteld door anderen. Ja, toch? Maar het is onze eigen keuze of we verbitterd raken of niet. Want we hebben de Heilige Geest ontvangen. Maar God, dat zullen we straks ook zien, blijft onze verantwoordelijkheid aanspreken. Het gaat niet vanzelf. Rekent het kwade niet toe. Ook weer zoiets. Ze sleepten elkaar voor de rechters in Korinthe. Maar de liefde zegt, ik vergeef het je. En ik heb ook heel veel fouten gemaakt. Dus de liefde zegt, wil je me vergeven? Toch? naar de ander, naar je vrouw of naar je kinderen. Of... En ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Zoals de Corinthiërs wel die persoon in hun midden toelieten die een relatie had met de vrouw van zijn vader. Maar ze hadden daar geen moeite mee. Maar de liefde verblijdt zich daar niet over, met ongerechtigheid. De liefde in de Bijbel is altijd gekoppeld aan de waarheid. Maar ze verblijdt zich met de waarheid. Zie, dat is de Heer Jezus. De liefde is altijd gericht op de waarheid. Want daar verblijdt ze zich in. Niet een theologische, dogmatische, kille waarheid, maar een waarheid die gelinkt is aan de Heer Jezus zelf. Alles wat leidt tot hem is de waarheid. En de liefde verblijdt zich daarin. De liefde is niet nonchalant ten opzichte van de waarheid. Alles verdraagt zij. Of bedekt zij. Alles gelooft zij. Dat is niet goed gelovig of naïef, maar dat betekent dat ze niet wantrouwend is. Ze gaat niet uit van het slechte. De liefde gelooft alles. Niet in een naïeve manier, nogmaals. Alles hoopt ze. En alles verduurt ze, dus ze verdraagt ze. Dus wat er ook tegen je aan gedaan wordt, de liefde verdraagt het. Zoals de Heer Jezus dat deed. En ze vergaat nooit de liefde. Maar de profetieën, waar de Corinthiërs zo indrukwekkend mee wilden pronken. Ja, hij zegt, de profetieën, ja, die zullen ooit een keer teniet gedaan worden. We kennen trouwens ten dele, dus ja. Maar de liefde is volmaakt geworden. De tongen, de talen, ze zullen verstommen of ophouden. Dat is wel typisch. Want zowel profetieën als de kennis wordt teniet gedaan als hij komt. Maar de talen zullen verstommen, zullen ophouden voordat hij komt. Dat is een ander thema, maar het is wel even typisch dat daar een ander woord staat.
Zou die trouwens
wel
aan
volgen worden, zoals ik zeg? Ja. Ja. Klopt. Ja.
Is het gewoon logisch, denk je?
Goeie vraag. Het is nooit toevallig. Nee. Maar ze waren natuurlijk wel met die talen bezig in Korinthe. En met kennis naar het vlees. Want de kennis maakt opgeblazen, zegt hij in hoofdstuk 8. Maar de liefde sticht. De liefde is altijd stichtend. Nou. Even op de achterkant van je blaadje. De liefde vertegenwoordigt de Heer Jezus. Als wij als gelovigen geen liefde hebben onder elkaar, hebben we totaal niets. Dan hebben we echt niets. We kunnen kennis hebben van de Bijbel. We kunnen interessante samenkomsten hebben. Of indrukwekkende theologische voordrachten. Maar als je geen liefde hebt, dan kan je net stoppen, toch? Dat is het hele punt. En daarom zegt Paulus, omdat het een goddelijke liefde is, ook in 1 Thessalonicenzen 4 daaronder, achterop je samenvatting, dat je altijd kan groeien in de liefde. Er is nooit een punt dat je kan zeggen, nou, ik ben gearriveerd, geef mij maar een diploma. Wat nu de broederliefde betreft, hierover hebt u niet nodig dat wij u schrijven, want zelf bent u door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Dat is bijzonder dat dat gezegd wordt van een gemeente die nog maar 3 sabbatten lang bestond. Ze hadden 3 sabbatten lang onderwijs gehad van Paulus, meer niet. En ze hadden elkaar al lief. Net zoals de eerste gemeente in Handelingen hoofdstuk 4. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Want u doet dan ook jegens alle broeders in heel Macedonië. Maar wij vermanen u, broeders, daarin nog overvloediger te zijn. Zie je dat? Dus de liefde is de vertegenwoordiging van de Heer Jezus in zijn afwezigheid, totdat hij komt. En in zijn dag, als hij komt, dan zal alles openbaar worden wat in het duisternis gebeurd is. Dat is ook het hele punt van de dag. 1000-jarig rijk is de dag. En dan wordt door die zon der gerechtigheid, de Heer Jezus, alles wat in de gelovigen gebeurd is onderling, wordt allemaal openbaar gemaakt. Voor de rechterstoel van Christus. Ja? En daarom spoort Paulus altijd ons aan om met het oog op die dag, die verschijning, om ons leven goed onder de loep te nemen. Want in die dag worden wij straks beoordeeld. Wat hebben wij in het lichaam gedaan? Hebben wij echt lief gehad? Of hebben we het maar net gedaan alsof? Nou, waarom is er zo weinig liefde? Er zijn 2 kenmerken. En die twee kenmerken die volgen op elkaar. Het eerste volgt op het andere. Dus het tweede, namelijk de eenvoudigheid van Christus, kan pas komen als je het kruis kent. Dat zijn de twee oorzaken. We kennen het kruis niet goed genoeg. En twee, we hebben dus niet de eenvoudigheid Jezus Christus. Want hoe meer je het kruis kent, daar heb ik hier 6 avonden over gehad, vorig jaar, 1,5 jaar geleden, of 7. Ja, hoe meer je ook heel eenvoudig als gemeente Christus dient en Christus eert en van hem leert. Gemeente zijn is ten diepste iets heel eenvoudigs. Dat is een groep mensen die komen samen rondom een persoon, die aanbidden een persoon en die leren van een persoon. That's it. Maar we hebben er van alles omheen gebouwd en bedacht. En dat komt omdat we het kruis niet kennen. Dus vandaar eventjes dat punt. Tegen de Korintiërs, die dus geen liefde hadden, maar wel gaven en kennis, zegt hij. In hoofdstuk, misschien moet je daar even naartoe, in 1 Korinthe 2. Het is echt essentieel dit. Maar het kruis kennen, dat duurt een tijdje. De Heilige Geest weet, ja, hoe zal ik het zeggen, dat de diepste dingen van God, 1 Korinthe 2, de diepten van God, ja, dat zijn dingen die hij niet zomaar prijsgeeft. Hij vraagt van jou en mij om die dingen te onderzoeken. Want hetzelfde is met een vrouw. Als je getrouwd bent met een vrouw, als man zijnde, dan moet je het hart van de vrouw, dat is ook best wel een werk om dat te ontdekken, toch? Ze geeft niet haar geheimen zomaar even. Hup, jouw vrouw wel natuurlijk.
Maar, ik ben bijna blij dat jij
dat begrijpt. Ja, want ik denk, jij zegt het, dan zeg ik het alvast. Maar zij wil dat jij haar begrijpt. Dat de vrouw gaat niet zeggen, doe dit, doe dat, ik wil dat je dat doet. Nee, ze wil dat je het zelf ontdekt. Dat is dat tenminste. Vrouw, ja of nee?
Ja.
Klopt, hè?
Ja.
Nou, dat is met de God, met Gods geest ook zo. Ja, maar dat is...
Nee, maar je moet naar elkaar toe. Uiteindelijk gaan ze ook een brief neerleggen.
Ja.
Maar je kan ook gewoon samen bidden. Als je samen bidt, dan hoor je zelf wel wat ze wil.
Ja, heel slim, Kees. Maar Gods geest geeft de dingen, de diepte van God, niet zomaar prijs. En daarom, als Paulus tegen de Korintiërs schrijft, heeft hij het niet over de diepte van God. Dat doet hij aan de Efeziërs en aan de Colossenzen.
Er zit wel een contradictie. Hè? Ik wil daar steeds wel een antwoord op vragen, maar ik denk, ja, dat durf ik eigenlijk niet zo goed. Oh. Maar ze hebben de gaven van dit, ze hebben de gaven van dat, maar ze hebben de liefde niet. Hoe kan dat nou? Hoe kun je nou een gave hebben en de liefde niet? Ik begrijp er helemaal niks van.
Ja, dat heeft te maken met
vrucht. Dit is van God, hè, waar je het nu over hebt de hele tijd.
Ja.
Dat zijn wij niet.
Nee, dat heeft
is van God, hè. Ja, dat krijgen wij van God, beetje bij beetje. En die mensen daar, die hadden al een hoop gaven van de geest gekregen. Maar de liefde nog niet.
Nee, omdat ze vleeselijk waren.
Ja, wat het is het. Maar hoe kun je nou gaven van de geest krijgen als je vleeselijk bent?
Sterker nog, ongelovigen kunnen ook gaven van de geest krijgen.
Precies. Ik ga wel een heel eind met je mee.
Ja.
Maar er zit een merkwaardige contradictie in het hele verhaal.
Nou, dat is ook lastig. Maar laten we eerst even lezen, ja? Hoofdstuk 2, vers 1. Dan zegt hij... Toen ik bij u kwam, broeders, kwam ik niet met uitnemendheid van woorden of wijsheid. U werd getuigenis van God verkondigd, want ik had mij voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want de wijsheid van de wereld had invloed gekregen in de gemeente in Korinthe. Zij zeiden, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. En dan zegt hij, ja, maar het kruis, de Christus gekruisigd, betekent dat jullie uit die wereld zijn weggenomen. Dat de wijsheid van de wereld is voor God dwaasheid. En ik had dus me voorgenomen om dat kruis te brengen onder jullie met vrezen en beven. Want als ik met wijze woorden zou komen, zou ik net als de wereld zijn. Ja? En dan zegt hij in vers 11. Wie van de mensen kent het innerlijk van de mens dan de geest van de mens die in hem woont? In hem is. Zo kent niemand het innerlijk van God dan de geest van God. Ja? Dus de geest van God deelt de diepte van God mee. En dat zou hij graag willen leren aan de Korintiërs. Maar zegt hij in hoofdstuk 3 vers 1, ik kon niet tot u spreken als tot geestelijke. Dus hij kon het niet kwijt, maar als tot kleine kinderen. En wat doen kleine kinderen? die zeggen, kijk mij eens. Ik heb een lolly. En jij hebt een kleinere lolly. En ik wil die blauwe. En nou, ik geef jou die rode, want ik wil die blauwe. Dat zijn kinderen. Kijk eens, ik heb de gave om te spreken in talen. Kijk eens, ik kan mensen genezen. Kleine kinderen. Dat is het punt. En het kruis rekent af met het vlees, met de wereld. Met alles wat van de mens zelf is. En als ze het kruis hadden begrepen, hadden ze ontdekt, ik mag dat niet toestaan in mijn leven, want God heeft dat op het kruis weggedaan, de wijsheid van de wereld. Dus als ik ga zeggen, ik ben van Paulus en jij bent van Apollos, nou zoek het maar uit, dan gedraag ik mij dus als de wereld. En wat heeft God met de wereld gedaan? Hij heeft die wereld op het kruis veroordeeld. Dus ik gedraag mij in tegenstelling tot het kruis. Snap je? Een beetje? Dus ik moet mij gedragen zoals God op het kruis heeft laten zien. Als ik een egoïstisch gedrag vertoon, God heeft op het kruis het vlees veroordeeld. Dus ik gedraag mij in contradictie met het kruis. Dus ik heb de keuze nu, omdat ik de Heilige Geest heb en de kennis van het kruis, om te zeggen, nee, dat wil ik niet. Ik heb de keuze om te zeggen, ik laat niets van de wereld toe in de gemeente of in mijn eigen leven. En onze tijdgeest, de Corinthiërs was de Griekse wijsheid, die had een leer, die had een kennis, die werd op een podium gezet. Onze tijdgeest, anno 2019, heb ik even samengevat met een paar woordjes. Zelfliefde, zelfvertrouwen, zelfmedelijden, zelfverdediging, zelfzucht, zelfonderzoek, zelfbeklag, zelfrespect, zelfexpressie, zelfrechtvaardiging en zelfreflectie. En je hebt ook selfies tegenwoordig. Dat is onze tijdgeest, het ik. En je hebt Insta, je hebt Facebook. Nou ja, ik heb sinds kort ook Instagram. Af en toe zet ik een fotootje op. Maar de meesten die presenteren zichzelf op Insta als, ik heb een fantastisch leven, moet je mij eens kijken. Alles is geweldig, weet je, op Facebook ook. Nou, waarom is er geen liefde in de gemeente vaak? Omdat de tijdgeest ingang heeft gekregen in onze levens en wij dus het kruis niet hebben toegepast op die invloed. We hebben niet gezegd, ho, stop. Maar dit heeft God op het kruis al weggedaan, dat ik gerichte. Dus ik wil dat gewoon niet. Ik accepteer het niet. Ik wil het gewoon niet in mijn leven. En staat daaronder, midden in je samenvatting, omdat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van de velen verkoelen. Dus de wetteloosheid betekent het niet onderwerpen aan het gezag van de Heer. Want wetteloosheid is zonde. En als je voortdurend over jezelf praat en ik bepaal wel wat ik doe, dan zal de liefde verkoelen. En dat merken we vandaag toch? In het verkeer, er worden steeds meer mensen in het verkeer mishandeld, omdat ze toevallig een verkeerde manoeuvre maken. Er worden advocaten neergeschoten, het is vreselijk.
Ja, maar we leiden ook onze kinderen op in dit...
Dat klopt.
Dus we moeten wel even kijken, dat jochie wat zich nu misdraagt op de voetbaltribune,
ja.
Zijn vader deed het me dat voor.
Ja.
Kijk, en als wij op de scholen, vooral met name op de VWO's en de ateneums, onze kinderen leren dat het alleen maar om ik gaat,
ja.
En niet om een ander.
Ja.
Omdat je tenslotte, ja, je moet een goede baan, je moet dit, je moet dat. Dan krijg je kinderen thuis,
ja.
Die zich verzetten tegen mij als ik zeg van het gaat helemaal niet om jou.
Nee.
Het gaat om God en die ander.
Ja.
Dat is wat de Bijbel leert. Maar die krijg ik geweldig veel verzet. En dan gaan de kinderen niet mee naar de kerk en dan gaan ze niet gedoopt worden. Dan hebben we een generatie opgevoed buiten onze gezinnen om op school,
ja.
Die ik gericht zijn.
Ja, dat klopt.
En dan krijgen de ouders schuldgevoelens en frustraties. Hè, en die, ja. Laten op een gegeven moment ook de boel los. Als ze niet voor elkaar kunnen krijgen wat ze graag willen.
Ja.
En dan gaan we naar God en zeggen we, u heeft het beloofd en u heeft dit en u heeft dat. Ik denk ook dat we in het einde van de eeuwen leven en dat God aan het voorbereiden is om terug te komen.
Ja,
en dan zegt Jezus, ja, zal ik nog geloof vinden?
Ja.
Nou, ik denk het niet.
Het is een open vraag, hè?
Ja, maar het is ook een vaststelling van een feit
dat
je soms met al je liefde die in je is, niet kunt bereiken wat je wilt.
Nee, dat snap ik. Maar het gaat nu even om het feit of de gemeente, de gelovigen, hier in Zeewolde, in jullie gemeente, onze eigen levens, of daar iets te zien is van die liefde van 1 Korinthe 13.
Absoluut. Kom maar kijken op zondag. Maar door de week is een ander verhaal, maar kom elkaar niet zonder.
Ja. Is door de week een ander verhaal?
Ja, dat soms wel, maar soms ook niet.
Zondag ook niet.
Ik bedoel, er zijn ook vele voorbeelden te noemen waarvan je zegt, dat is pure liefde hoor. Ja. Ik bedoel, dat is opofferen van je tijd voor een ander. Ja. En voor God, prima. Ik heb er geen oordeel over, iedereen zal maar weten. Maar dat is zeker aan de orde. Ja. Ik weet bijvoorbeeld dat deze week elke dag familie de Heer is bezocht. Ik noem maar iets. Ja. Nou, dat is dan een beetje dat in het verlengen van mijn taak. Ja. Maar het gebeurt wel.
Ja.
En dan denk ik, is dat de liefde van God? Ja, dat is de liefde van God, natuurlijk. Maar we zijn niet volmaakt, nog lang niet.
Nee, maar dat is het punt. Hè. We hoeven niet te zeggen of we er al zijn. We zijn er nooit. Nee. Maar de vraag is gewoon, is er iets te proeven al van deze liefde? Anders heb je als gemeente dus niks. Dan ben je niks, dan klinkend symbaal. Dan ben je wel bezig met elkaar. Ik weet u werken, maar ik heb tegen u de eerste liefde heb verlaten. Bekeert u, want enzovoort. Weet je wat dat?
Daar zeg je wat bij. De eerste liefde verlaten, dat vind ik interessant. Dat is de eerste keer dat je het zegt vanavond. Want het gaat namelijk om die liefde, die eerste liefde. En die is van God. Dus het is eigenlijk heel simpel.
Het is heel simpel. Ja, maar het kruis komt eerst. Ja, want het kruis rekent af met alles wat van onze oude mens is. Ja. En dan hebben wij een keuze in. Laat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om aan zijn begeerte te voldoen. Ja. Maar stelt uw leden als dienstknechten of als slaven van de gerechtigheid. Dat is Romeinen 6 vers 12. Dus je hebt daar een keuze in. Maar die keuze volgt altijd op geloof. Eerst is het de geloof, zicht op de genade, zicht op het kruis. En dan volgt daar jouw keuze. Als hij ons dan zo lief gehad heeft, dan behoren wij ook elkaar lief te hebben. Dus het begint altijd met wat God gedaan heeft. Ja. En de vraag is dus of jullie en ik die keuze maken om elke keer weer te zeggen, oh wacht, ik heb nou gereageerd, het was echt vanuit het vlees. Ik wil het beleiden, het is niet goed.
Niet elke keer, maar kom op.
Als je dat, ja, nou ja, iedere keer, waarom niet?
Omdat je die vijf eigenschappen die bij ons mens zijn horen, die we geërfd hebben van Adam en Eva, die zitten er ook nog steeds in.
Ja, dat klopt.
En die moeten we overwinnen.
Ja.
En daar hebben we veel moeite mee. En ik zeg, Fijker, welkom in de strijd. Als je getoond wordt, daar heeft die man het over. Ik ben vrijgemaakt. Ja. De zonden zijn vergeven, man. Halleluja. Kijk dan zo rechtstreeks naar de hemel. Ja. En dan begint het gedonder.
Ja.
Ja,
dat dus, klopt.
Toch?
Ja.
Maar we hebben het nu over het koninkrijk van de liefde. Dus je hebt gelijk. Ik ga je niet aanvallen, maar,
maar
ik vind wel dat je het zwaar aanzet.
Nou, dat zou kunnen. Maar de Corinthiërs. Ik geloof echt dat er een volgorde is in de Nieuwe Testamentische boeken. De Corinthiërs komen voor de Efeziërs. De Romeinen komt voor de Corinthiërs. Het kruis is Romeinen 6. Corinthiërs is de orde in de gemeente. Efeze, dat zijn de mensen die dat kruis al begrepen.
Naar Philadelphia toe of naar.
Ja, dat komt zo. Dat komt zo. Ja, ja. Dus het eerste probleem in de gemeente, in jou en mijn leven, is dat we toch nog elementen toestaan in onze levens en in de gemeente die het kruis heeft veroordeeld. Van de wereld, van het vlees, van de religie. Er zijn heel veel zaken van de religie waarvan God heeft gezegd, ja, maar dat heb ik al lang. Ik heb dat veroordeeld, ik heb dat weggedaan, maar dan haal je het weer terug. Maar dat was het onderwerp van de vorige studies.
Ja.
En dan gaan we dus nu naar het tweede. Dus dat kruis, daar heb ik 6 avonden over gesproken, of 7, dus daar kun je nog terugluisteren. Nu even over het positieve, want dat is Efeze 4, dat is prachtig. Daar gaan we even naartoe. Wat hij heeft gegeven, en dat is zo belangrijk. Ik kan het niet genoeg benadrukken dat alles wat nodig is al gegeven is. Ja? God, de Heer Jezus heeft gegeven wat nodig is om de gemeente tot volmaaktheid te brengen. Wij hoeven daar niets aan toe te voegen, of qua organisatie of qua mensen aanstellen of. Nee, hij heeft gegeven. Dat begint vers 11 mee. Oh, ik zit bij gelaten. Wacht even. Efeze 4 vers 11. En dat zijn sommigen. Ja? Als apostelen. Want dan waren er 12. Er waren nog wel meer, maar goed. 12, de 12. En anderen als profeten. Ik geloof dat er geen apostelen meer zijn. En dat er ook geen profeten meer zijn in die zin. Die het fundament hebben gelegd van de gemeente. En die hebben wij in onze Bijbel. Marcus en Lucas, profeten. Johannes, Paulus, de apostelen. En zij onderwijzen ons aangaande de Heer Jezus. Dat zijn de eerste twee, de belangrijkste twee eigenlijk. Dan heb je evangelisten. Die brengen mensen in de gemeente, gelukkig. En dan heb je leraars en herders. Of herders en leraars. Dat zijn de mensen die onderwijzen en die verzorgen. En allemaal gegeven door de Heer Jezus om de heiligen te volmaken. Zie je dat? En wat is volmaken? Volmaken betekent gewoon dat je op de Heer Jezus gaat lijken. Dat is een hele moeilijke uitdrukking wat hier staat. Tot de maat van de volgroeidheid, van de volheid van Christus. Dat betekent in feite gewoon dat je een volwassen gelovige bent waarin Christus zichtbaar is, waar de liefde zichtbaar is geworden. Een beetje, want je gaat steeds daarin, nou ja, overvloediger zijn. Maar even terug. Let op vers 12. Waarom geeft de Heer Jezus al die mensen aan de gemeente zomaar gratis uit zijn genade? Hij geeft een leraar, zie je dat? Dat is mooi.
Dat is wel een interessant onderwerp voor onze gemeente.
Ja.
Nu. Nu. Ja. Dus kan ook 2019. Want we zijn naastig op zoek naar leraren, ja. Oudsten, diaken.
Ja.
Maar we vinden ze niet. Nee. De Heer geeft ze niet.
Nou,
de Heer geeft ze echt niet.
Nee.
Dus we zitten erop te wachten.
Ja, maar dit,
al 2 jaar lang.
Dit hoofdstuk gaat niet over de plaatselijke gemeente. Hè? Dit gaat over het lichaam van Christus.
Het gaat over Efeze, maar daar gaat het over.
Ja, maar dit gaat over de hele gemeente. Van het begin tot het eind. De hele wereldwijde gemeente. Het gaat niet over de plaatselijke gemeente. Zoals oudsten en diaken. Dat is een ander verhaal. Daar gaat het hier niet over.
Maar het is toch wel interessant, hè?
Ja, zeker.
Als de Heer het niet geeft.
Hij geeft het wel, maar je ziet het alleen niet.
Dan moet je wachten.
Denk
dan
ik.
Moet je wachten.
Yes.
En dat valt niet mee. Zo.
Maar laten we even naar vers 12 gaan. Om de heiligen, dat zijn de gelovigen, te volmaken. Dus volwassen te maken. Dus als die mensen niet zijn, wordt niemand volwassen. Tot het werk van de bediening. Dus iedereen krijgt een soort dienstbare taak. Ja? Tot de opbouw van het lichaam. Nou, in vers 16 staat heel duidelijk dat de opbouw is in de liefde. Dat is een beetje een rare term, dat een lichaam opgebouwd wordt. Maar goed, dat is... Een tempel wordt opgebouwd en een lichaam groeit. Maar hij gebruikt het hier een beetje allebei. Tot opbouwen van het lichaam. Dat betekent dat al die leden steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Dat is het hele punt. En hoe gebeurt dat? Dat door middel van onderwijs. Door middel van zorg. Door middel van evangelisatie. En vers 13 is echt wel... Ja, een van de teksten die ik echt heel vaak gebruik. Omdat heel veel mensen denken... Ja, maar dat is een soort utopie dit, weet je wel. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. Dat is onmogelijk. Dat gebeurt in de hemel of zo. Nee, want dan is er geen geloof meer nodig. Wat betekent dat nou, dat we allemaal komen tot de eenheid van het geloof? Dat betekent dat die leraars en die evangelisten en die apostelen en profeten, de schrift dus, dat die de mensen brengen tot een hele simpele eenheid. Dat ze allemaal bezig zijn met de Heer Jezus Christus. Ja? Ik was laatst ergens in een gemeente in het land. En die mensen waren allemaal gewoon heel eenvoudig blij met hem. Hij zei tegen mij, als we zondag samenkomen, is zo fijn. Dan zijn we gewoon... Dan zingen we liederen tot eer van de Heer Jezus en tot de Vader. En dan, iemand heeft dan een woord over hem of over de Vader of over iets anders. Over een stukje uit het woord. En dat is heel simpel. Eenheid van het geloof. Ze gaan niet emmeren over bijzaken. Weet je, ze hebben wel hun meningsverschilletjes. Maar dat is niet de eenheid van het geloof. De eenheid van het geloof is Christus in het midden. Punt. Staat er ook achter. En van de kennis van de Zoon van God. Want je kunt alleen in de liefde groeien als je hem aanschouwt. Als je hem voor ogen houdt. Als je vervuld bent van hem. Als je een relatie hebt met de Heer Jezus. Kijk, het kruis is iedere keer weer nodig als we falen. Dan zeggen we, ik beleid het tegen mijn vrouw of weet ik veel. Ik was weer een beetje te kort door de bocht en het was gewoon niet goed. Punt. En het positieve is, je gaat naar een gemeente of je komt hier vanavond en je leert iets over de Heer Jezus. Dat voedt je geloof, dat versterkt je geloof. En zo groei je langzaam toe naar de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man. Het lichaam moet volwassen worden. En de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus. Zijn we niet meer onmondig, zegt hij dan in vers 14. Niet meer heen en weer bewogen. Dus je bent niet meer kleine kinderen zoals die Corinthiërs, weet je wel. Maar je bent dan volmaakt of volwassen. Terwijl vers 15 je de waarheid vasthoudt in liefde. En je groeit naar hem toe. Je gaat steeds meer van hem zien. En je gaat steeds meer op hem lijken. En uit hem, uit Christus, gebeurt het allemaal. Het hele lichaam wordt door hem gevoed. En dan bouwt het lichaam zichzelf op in liefde. Ja? Wij moeten echt meer weten wat het kruis heeft gedaan. Hoe God het vlees ziet als totaal verdorven. Zo moeten wij het vlees ook beschouwen. Ja. Als het uit voortkomt... En dat gebeurt, want het vlees, laatst had ik een bijbelstudie en die man die was helemaal verbaasd. Ik zei, ja, het vlees dat blijft verdorven totdat je wordt opgenomen of dat je sterft. Dat blijft even slecht. Wat? Ja. Hij dacht dat hij langzaam dat zou ontstijgen of zo. Maar dat vlees blijft gewoon slecht en verdorven. Even. Dus je moet leren het te veroordelen, het in de dood te houden.
Ja.
En je positief bezig te houden met Christus. Want hoe meer je vervuld bent van hem... Hoe meer je groeit, wie in mij blijft, draagt veel vrucht, weet je wel dat. Hoe meer je gewoon groeit in de liefde. En je bent dan niet zo bezig met jezelf, met je falen. Met je, maar je bent met hem bezig.
Dus denk ik echt dat je... Deze virus niet vindt, dat staat dat je vernieuwd wordt in de geest van je denken.
Ja, klopt.
Dat je elke keer leert om de juiste keuze te maken. Meestal leer je steeds beter.
Ja, klopt.
Je wil niet die kant op dan.
Ja, maar typisch is dus dat de Corinthiërs, hoewel ze alle gaven hadden en alle kennis, ze waren kleine kinderen. Ze kenden het kruis niet, ze hadden de tijdgeest toegelaten in hun gemeente. En de Efeziërs, waar niets wordt gezegd over talen, over genezing, over profetie, niks, nul. Want het waren geen kleine kinderen. Die hadden de kennis en de wijsheid en die gaven die hij dus in 1 Corinthië 12 vooropstelt, dat hadden zij wel. En dus konden zij verder worden onderwezen over de diepte van God. Over zijn raad, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2. Over het geheimenis, hoofdstuk 3. Ja, dat gaat er niet in bij kleine kinderen. Want hij zegt ook in 1 Korinthe van... Ik kon niet tot jullie praten als tot geestelijke, dat lukt niet. Maar ik moet jullie weer bij het begin... melk moet ik jullie weer geven, weet je wel.
Als het volk Israël dat ze dat nog nodig hadden, die tekenen.
Ja, klopt. Ja. Inderdaad. En die tekenen en die wonderen waren vooral gegeven om het woord van God te bevestigen aan het begin van de tijd van de gemeente. En de Corinthiërs dachten, ja, maar als ik die wonderen en die tekenen kan doen, dan ben ik heel interessant. Nee, zegt hij. Dat is... Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, maar nu ben ik volwassen geworden, zegt hij. Ik heb dat afgelegd. 1 Corinthië 13 ook, hè. Dus dat is niet een kenmerk of een bewijs van geestelijkheid. De liefde is een bewijs van volwassenheid. Niet krachten of niet dat ze er niet meer zijn of zo, dat niet, maar... Maar het is geen bewijs van dat je heel geestelijk bent. Nee, het is een bewijs van... Als je jezelf ermee wil presenteren... dan is dat juist een bewijs van geestelijke... kinderlijkheid eigenlijk. Ja? En dan als je dan Efeze 5 nog even erbij pakt... Het is alweer bijna tijd. Prachtige tekst, vers 1. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad. Dat is hetzelfde als Johannes 13. Hij zichzelf voor ons heeft gegeven, of overgegeven, als een offer aan een slachtoffer, voor God tot een welriekende reuk. Dus met andere woorden, als we elkaar lief hebben, is het voor God een welriekende reuk. Dan heeft hij daar vreugde in. Maar laat hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht onder u zelfs niet genoemd worden. Enzovoort. Dat is het kruis weer, weet je wat? Laat dat niet toe. Wij hebben daar de vrije keuze in. We zijn niet zoals de zondaren die geen keuze hebben en die maar zondigen. Nee, wij zijn vrijgemaakt. En ik zei het aan het begin, als je dat echt wilt... als je echt hebt gezien dat je dat in jezelf niet kunt... dat je eigen bronnen tekortschieten, dan zal God je absoluut tot dat punt brengen dat je door de geest... geleid mag worden en volwassen mag worden. Ondanks je struikelen, ondanks je falen. Steeds meer beseft, hey, ik ben volwassen aan het worden. Ik begin te leren wat het is om lief te hebben. Zoals 1 Korinthe 13 dat laat zien. Maar een gemeente waar twist is, waar ruzie is en afgunst. Ik weet uw werken enzovoort. Maar Ik heb tegen u dat u de liefde hebt verlaten. Dus bedenk dan van welke hoogte je gevallen bent en bekeer je. Terwijl in Philadelphia, Openbaring 3, dat is de broederliefde, daar zegt hij, je hebt kleine kracht. Het is niet voor de wereld heel interessant, maar je hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. En je blijft mij verwachten, weet je wel. En ik heb je een geopende deur gegeven, zegt hij, die niemand kan sluiten. Want als de liefde er is in de gemeente, dan opent God deuren die je zelf niet hoeft te openen. Je hoeft niet indrukwekkend gebruik te maken van wereldse methoden om iets te bereiken. God opent deuren. Waar naartoe? Naar de ongelovigen. Want als mensen zien dat er echt liefde in de gemeente is, ja, dan denken ze, hey, wat is dit? Dit is iets wat ik niet heb. En we moesten ons schamen als we geen liefde hebben. En als we als gemeente ruzie maken en elkaar niet kunnen vergeven. Of als we verbitterd zijn. Eigenlijk is dat een schande voor de Heer Jezus. Het is geen koninkrijk van God. Dan is het koninkrijk van de Satan. Waar we zelf onderdeel van zijn. Nou. Tenslotte. Prachtig. Ik zag deze vandaag toen ik dit al had gemaakt. 1 Petrus 4, daar sluit ik dan mee af vanavond. Even kijken waar het staat hoor. 1 Petrus 4, vers 7. En dat is ook wat Kees net zei. Het einde van alles nu is nabij. Wees dus bezonnen, nuchter tot gebeden, voor alles heb vuriger liefde tot elkaar. Het is een opdracht, zie je dat? En kan je zeggen, ja, maar ik kan toch niet lief hebben? Ja, dat kun je wel. Want je hebt Gods geest ontvangen. Ja, het is een daad,
keus.
Het is niet een gevoel.
Het kan wel.
Ja.
Het is een keus.
Want liefde bedekt een menigte van zonde. Met andere woorden, als er geen liefde is, of als er wel liefde is, dan voorkom je al heel wat zonde in de gemeente. Wees gastvrij voor elkaar, zonder mopperen. Dient elkaar, zie, dat is Efeze 4, tot dienstbetoon. Als goede rentmeesters van de veelvoudige genade van God, enzovoort. Nou, dit is wat Petrus zegt over de liefde. Johannes heeft er iets over gezegd, Paulus heeft er iets over gezegd. Het is het woord van de Heer. Het is een koninkrijk waar, als het echt van God is, als wij echt discipelen van de Heer Jezus zijn, ja, dan is daar liefde. En volgende week of over 2 weken hebben we het dan nog over de gerechtigheid. Want dat hoort er ook bij. De liefde is altijd in waarheid. Maar het moet in balans zijn. Alleen de waarheid krijg je sectarische kilheid. Weet je wel? Veroordeling. Ja, hij heeft niet dat. Zij doet niet zo. Daar ga ik niet meer mee om. Als het alleen maar liefde is, is het weer een soort zoetsappigheid. Dan vind je alles weer goed. Dus het is een eenheid. De liefde is altijd in waarheid. Ze verblijdt zich met de waarheid. Yes? Nou, ik hoop dat jullie hierdoor een beetje aangemoedigd zijn om elkaar lief te hebben. Vurig zelfs, vurig. We schieten nog een hoop tekort, mensen.
Ja, dat is
ik ook hoor. Maar we hebben de Heer, die is machtig.